We weten niet zeker welke Jacobus dat is, maar meest waarschijnlijk dat dit een broertje van Jezus is die deze brief geschreven heeft. Het is waarschijnlijk ook het oudste boekje uit het hele Nieuwe Testament. Jacobus 1. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, in de verstrooiing. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee die door de wind nu is de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Tot zover lezen we. We gaan bij deze lastige tekst stilstaan nu. En daarna zingen we met elkaar twee nummers van Selah, U bent hier, een opwekking, Dit is mijn verlangen, 510. Nou, gemeente, je moet dus heel erg blij zijn met beproevingen en je mag absoluut niet twijfelen als je bidt. Zo klinkt het. Tijdens mijn studieverlof over gebedsverhoring en gebedsgenezing, hè, er waren wat verzoeken uit de gemeente van zou je daarover willen studeren, Tom de Wal, die naam viel, kwam ik deze tekst nogal eens tegen, want die is nogal bout. Hè. Dat is natuurlijk koren op de molen voor jongens zoals Tom de Wal, die denken, ik ben tenminste net zo radicaal als Jacobus. Kijk, zo heet een van zijn boeken. Bidden is gelijkteken ontvangen. Als je niet ontvangt, heb je dus niet goed gebeden. Staat hier toch? Even één zinnetje uit dat boek. Wanneer we twijfelen, hebben we twee mogelijkheden in ons hart. Of ons gebed wordt wel verhoord, of het wordt niet verhoord. Nou, dat is fout. Zegt Tom de Wal, als je zo twijfelt, dat zegt Jacobus, hè. Wanneer we geloof hebben, is er maar één mogelijkheid in ons hart, namelijk dat ons gebed al verhoord is. Heel makkelijk, heel duidelijk, heel overzichtelijk. Oké. Het zal duidelijk zijn, bij Tom de Wal zelf wordt ieder gebed verhoord. Want hij twijfelt niet. En hij signaleert veel kerkmensen die best wel twijfelen. Want, zegt hij dan, die krijgen ook niks. Want wie aarzelt, moet niet denken dat hij iets zal krijgen. En je denkt misschien intussen ook wel van jezelf, oh, maar dat verklaart veel. Dat verklaart veel van hoe mijn leven met de Heer nu is. En waarom het zo slecht gaat. En waarom ik zo weinig ervaar van hem. Hoe zit het? Mag je niet al twijfelend een gebed uitspreken? Is dat echt de strekking van deze tekst? Mag je niet iets hopen en iets vragen, terwijl je niet zeker weet of je het zult krijgen? Is dat verboden? Wordt dat hier verboden? Zijn er dan helemaal geen twijfelende bidders in de Bijbel? Ik denk dat ik er wel een paar kan vinden. Je hebt een vader die bidt voor zijn zieke zoon. En die man die weet het echt niet. Hij zegt, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Is dat twijfel of niet? Wat denk je van de vader van alle gelovigen? Abraham. Die bidt. Genesis 15. Heer, hoe kan ik weten dat u mij een zoon geeft? Ik geloof het bijna niet. En dan Genesis 16 gaat Abraham als het ware zelf maar zijn gebed verhoren door bij zijn slavin te gaan liggen. En dan komt er inderdaad een zoon. Ja, dat is ook gebedsverhoring. Maar was dat uit geloof? Gideon de Richter, heel bekend verhaal, die bidt. Heer, geef een teken, want ik vertrouw het allemaal niet. Ik vind het verschrikkelijk eng wat u van me vraagt. Geef mij een teken. Dat is met dat schapenvlies, hè, in de dauw. Nou, dan gebeurt dat. En de volgende dag zegt hij, ja, mooi. Wilt u me nou morgen nog een teken geven? Was dat soms geen twijfel? En geeft de Heer dan dus niet meer? Zacharias in de tempel. Heel bekend ook. De engel Gabriel verschijnt aan hem. En dan zegt Zacharias, ik ben oud, ik kan helemaal geen kinderen meer krijgen. Maar krijgt hij dan geen kind? Hoe zit dat nou? Twijfelen en toch krijgen of niet krijgen, hoe zit dat nou? Zelfs onze Heer Jezus hinkt af en toe op twee gedachten. De bekendste in de Hof van Gethsemane. Maar eerder zegt hij dat ook al eens. Van wat zal ik vragen, Heer? Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zegt hij ook wel eens in Johannes 12, maar ook op het eind van het evangelie, in de Hof van Gethsemane. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij weet wel, dat is niet de wil van zijn vader, maar hij zegt het toch even tegen hem. Hoe zit dat dan, Tom de Wal? Hoe zit dat dan, Jacobus? Twijfelende bidders. En die dan toch iets krijgen van de Heer. Hoe zit dat? Ja joh, je kunt een tekst mooi op de klank af aanhalen. En daar zijn sommige mensen ijzersterk in. En misschien wel allemaal wel, hè. Ja, het staat er toch? Soms een massief geloven. Ja, het staat er. Hoppakee, makkelijk hoor, om zo Bijbel te lezen. Het staat er. Klaar. ABC. Hoppakee. Dat is makkelijk geloven. En daar dan ook mensen angst en schrik mee aanjagen van, hey, voldoen jullie hier niet aan? Oei, oei, oei. Maar wat zegt Jacobus nou echt? Want ik denk hè, dat God van ons vraagt om, ja, niet zomaar een op de klank af, hey, hier lezen we dit, hier lezen we dat. Nee, maak er ook alsjeblieft even studie van. En het eerste wat mij dan opvalt in Jacobus 1 is dat hij niet zegt, vraag God nou maar om van alles en nog wat. Tom de Wal hè, zegt in dit boek bijvoorbeeld, ik heb dat al eens vaker genoemd, dat hij van de Heer 2 nieuwe mountainbikes en 3 nieuwe auto's heeft gekregen. Echt waar, je kan het zo nalezen. Dat zegt Jacobus dus niet, hè. Jacobus heeft het hier, je moet goed Bijbel lezen hoor. Jacobus heeft het hier over een speciaal gebed. Komt een van jullie wijsheid tekort? Vraag God daarom. Hij gaat je wijsheid geven, gegarandeerd. Goed lezen, hè? Dat zagen we vorige week trouwens ook. Bij die tekst uit 1 Korinthe 11, bij het avondmaal, weet je nog? Je moet goed lezen. Die tekst is zo vaak op de klank af aangehaald. Van ja, je moet jezelf allemaal beproeven, toetsen of je wel aan het avondmaal mag. Oh, en daarom gaat er bijna niemand en daarom gaan kinderen zeker niet, want die kunnen dat niet zichzelf toetsen. Zo op de klank af aangehaald, die tekst. Want we hebben gezien, daar in Korinthe was het gewoon een rotzooitje aan het avondmaal. En tegen die mensen zegt de Heer, hey joh, weet je wel waar je mee bezig bent met het lichaam van de Heer Jezus? Let altijd op het verband. Nou, hier in Jacobus 1 is het verband een gebed om wijsheid. Blijkbaar hebben de lezers van deze brief wijsheid nodig. Wat is hun situatie dan? Nou kijk, dat hebben we ook gelezen. Aan de 12 stammen in de diaspora. Dit zijn Christenen van de eerste generatie, dat zijn eigenlijk allemaal Joden. Dat zijn allemaal Joden en je zou eigenlijk hier moeten zeggen Israëlieten. Er waren ook nog wel mensen van andere stammen bij. Die wonen dus niet meer in het beloofde land, maar die zijn uitgestrooid. Dat komt zo, je had ene Saulus, Paulus, die joeg ze alle kanten op in het begin toen hij zelf nog geen christen was. Kun je lezen in Handelingen, hè? Die hele kerk in Jeruzalem die ontplofte, die mensen gingen alle kanten op. Heel veel naar Syrië. Nou, misschien die mensen aan wie Jacobus schrijft zaten misschien wel in Syrië. Die zitten daar dan als migrant dus. Nou, dan ben je al je vastheid kwijt. Al je zekerheden, al je wortels. Ook je godsdienstige wortels, je tempel, weg. Je offers, weg. Al je gebruiken. In het beloofde land was iedereen volksgenoot, Jood. Als je nu daar woont, ergens in de diaspora, ja, dan hoor je bij een minderheid. Dat is een verschil. Of je allemaal de Torah kent, de wet van Mozes, of dat sommige mensen dat maar kennen. Nou, ze moeten dus van de grond af aan beginnen met alles. En sommigen lukt dat heel goed, die bouwen wat op, die lopen goed binnen, ook financieel. Jacobus schrijft een paar keer, pas op, rijken. Er zitten een paar rijken tussen die lezers. Bij de meeste mensen lukt dat niet zo om weer wat op te bouwen. Dus die zitten aan de grond. Die leven onder de armoedegrens eigenlijk. Zijn niet gelukkig. Die mopperen. Die roddelen. Ja, die hebben het goed voor elkaar daar zo. Die zijn jaloers. Die zijn ontevreden. En sommigen dus egoïstisch. Want die hebben, ja, dan moet je net zo doen als ik, hè. Zijn allemaal kerkmensen, gelovigen. Kom je allemaal tegen in dit briefje. Nou, dit alles bij elkaar maakt het geloof van de lezers er niet beter op. Dat wankelt heel erg. En dan ben je niet jaloers op die mensen, hoor. Want wat een tegenslag. Alles kwijt. Wat doe je dan? Ga je dan God bedanken? Nee toch? Als je niet uitkijkt, raak je God juist kwijt. En dan word je onverschillig. Word je misschien wel boos op God. Hoe valt dit nou te rijmen met u? Wat bent u voor God? Wat kan ik van u nog verwachten? Waarom laat u zulke dingen gebeuren? Waarom, God, laat u deze dingen gebeuren in mijn leven? En je bidt je suf en er verandert niks. Dus je laat het allemaal lopen. En je gaat niet meer zo naar de kerk. Ja, je bidt nog wel, maar het zegt je allemaal niet zoveel meer. Gods eigen schuld. En je gaat maar proberen zoveel mogelijk toch dan te maken van dat leven wat je nu dan leidt. Jacobus heeft het in deze brief over vriendschap met de wereld. Ja, want de wereld, oké, als je toch nog wat van wil maken. De wereld geeft je tenminste dingen die je kan zien. God niet. Maar de wereld wel. Vriendschap met de wereld, zegt Jacobus. Bij God moet je maar afwachten. Niet dat je helemaal niet meer gelooft. Maar staat gewoon op een laag putje, weet je wel, herken je wel. Staat gewoon op een laag pitje je geloof. En nou laat Jacobus, denk ik, expres even helemaal de andere kant zien. Zou je misschien beproevingen die op je afkomen, en op wie komt dat niet af, zou je misschien de beproevingen kunnen zien als een goede training voor je geloof? Maar dat is een andere insteek. En dat is ook moeilijk. Dat is schakelen. Dat je zo positief gaat denken. Dat je dus gaat proberen te bedenken. Kan mijn geloof misschien juist sterker worden. Dankzij deze beproevingen. Moet je opletten hoe Jacobus de lezers noemt. Staat in de Nieuwe Bijbelvertaling. Aarzelend. Dat is echt te zwak vertaald. Dat leidt ook alleen maar tot misverstanden. Want wie aarzelt er nou nooit? Wie aarzelt er dan nooit? Ik ook wel eens hoor. Maar Jacobus gebruikt dit woord. Die psychos. Dat betekent twee psychen. Twee zielen. Twee zielen in één persoon. Een verdeelde persoon. Je wil deze kant op gaan, maar je wil ook die kant op gaan. Dat. Je wil heus nog wel in God geloven. Niet zo erg meer hoor. Want, ja, sorry. Want eigenlijk leef je liever in de wereld. Verderop in het briefje gebruik ik ook het woord nog een keer. Zuiver je hart, diep psychoi. Dus jullie met twee zielen, mensen die op twee gedachten steeds denken, God of niet, God of niet. Zuiver je hart, maak het schoon. Maak er één stuk van. Laat er niet van alles in je hart rommelen en allemaal stemmetjes. Ga één kant op. Kies nou echt radicaal voor God, voor Jezus. Kom op. Dat zegt hij, hè? Dus, aha. Om deze twijfel gaat het in Jacobus 1. Dus niet, let goed op, niet om twijfel van gelovigen die niet zeker weten of God hun gebed zal verhoren. Daar gaat het niet om. Dat zou je denken als je het leest. Van ja, als je aarzelt, nee, dan verhoort God niet. Nee, het gaat om twijfel bij gelovigen die helemaal dreigen af te haken. De mensen die worden geconfronteerd met tegenstand. En die vragen zich af, is God er nog wel? Wil ik eigenlijk nog wel dat God er nog is? Wil ik wel zo'n God? Hij laat mij in de steek. Ja, sorry, laat ik u in de steek. Om die twijfel gaat het. En dan schrijft Jacobus dat ze moeten bidden. Ga dan bidden en niet om kracht. Opvallend, hè? Goed lezen zo'n tekst. Niet, ook niet om vrede. Dat zijn toch prachtige dingen. Als je het moeilijk hebt. Ik zeg, God geef me kracht. God geef me vrede. Een bemoediging voor deze migranten. Zou toch mooi zijn? Ja, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Als je zomaar gaat bidden om vrede. Want dat zou kunnen betekenen dat je gestijfd wordt in je eigen gedachten. Je zit op een bepaald pad en je zegt, God geef me daar vrede bij. En God zegt, ja, maar ik wil jou helemaal niet die kant op hebben. Je zit verkeerd te denken. Jij zit verkeerd te denken. Er moet iets gebeuren in je hele gedachtenwereld, in je hele systeem. Dus bidden om, dat is gek, als je het moeilijk hebt, bidden om wijsheid. Dat is gek. Bidden om wijsheid. Wij denken bij wijsheid, ja, dat gaat om intellect, hè. Slimme gymnasiumjongetjes. Nou, helemaal niet. Dat is in de Bijbel geen wijsheid. Iemand kan heel, heel erg intelligent zijn, maar toch onwijze keuzes maken. Er zijn zat voorbeelden in de wereld. Hè? Hele grote slimmerikken die de stomste dingen doen. En aan de andere kant, iemand kan heel eenvoudig zijn. Zeggen, ja, ik heb helemaal niet zo'n hoge opleiding. En die maakt allemaal goede keuzes. Dat ik zeg, zo, dat leven ziet er goed uit. Wijsheid heeft niet zozeer te maken met je brein, maar met je hart, met je buik, met de keuzes die je maakt, met of je voor God kiest. Want dat staat in Spreuken, hè? Dat is heel bekend, even in de nieuwe vertaling. Rekening houden met God, vrezen des Heren, weet je wel, vrezen des Heren, is het begin van wijsheid. Daar begint wijsheid, dat je rekening houdt met God. En weet je wat dan dus onwijs is? Kun je allemaal invullen, dat je geen rekening houdt met God, dat je alleen maar rekening houdt met jezelf, wat er in jou leeft. Ik voel nu tot dit. Kijk, zo schrijft Jacobus dat. Er is een wijsheid die niet van boven komt, die is aards, ongeestelijk, zelfs demonisch, vol jaloezie en egoïsme. Allemaal negatieve dingen ervaar je dan. Ja, maar dat is niet de wijsheid van God, zegt Jacobus. Dit is de wijsheid van God. De wijsheid van boven is zuiver, vredelievend, mild, meegaand. Meegaand? Dat klinkt meegaand. Oké. Dus, als ik het goed begrijp. Je krijgt te maken met beproevingen. Verschrikkelijk. Welke gelovige krijgt dat niet, maar het is verschrikkelijk. Logisch dat je daarvan schrikt. Logisch dat je daar grote moeite mee hebt. Beproevingen wennen in die zin nooit. Maar dan. Ga je dan los van God? Dat je zegt, ja hallo, ik heb niks aan u dus, want ik heb alleen maar tegenslag. Is dat je reflex? Ga je dan denken, zie je wel, bidden heeft geen zin. Ik vraag om vrede, ik krijg helemaal niks. Ja, maar je moest om wijsheid vragen. Maar is dat je reflex? Of ga je juist proberen dichter tegen God aan te zeggen van God, ik heb u zo nodig. De wijsheid van boven is meegaand. God gaat die kant op. Oké, dan ga ik proberen mee te gaan. Vind je dit niet mooi? Ja, ook moeilijk. En je eerste reflex bij problemen is altijd weerstand en tegenstribbelen. Maar meegaand. En mild, dat zijn mooie woorden. Wat ben je gezegend als je zo gaat reageren op problemen. Als je zo uiteindelijk kunt omgaan met beproevingen. Meegaan. Meebewegen. Des te meer op God gaan vertrouwen. Van, oh, gaat u daarin. Niet boos wegkruipen. Niet bang wegkruipen. Maar goede dingen doen. Ken je ze? Mensen die zo reageren op beproevingen. Hoe is dat bij jezelf, hè? Ik had van de week 2 ontmoetingen waarbij ik dacht, zo zeg, dit is die wijsheid waar ik over wil preken zondag. Je moet, stel, iemand begraven. En dan komen de geheid van die momenten dat het even zo lekker schuurt met de familie natuurlijk, hè? Altijd. Wat doe je? Ga je je boos verzetten? En je gelooft er zelfs een beetje door kwijtraken en denk, het zal allemaal wel bij alle vermoeidheid en emoties die ik toch al heb. Of ga je proberen mee te bewegen? Oké. En voor jezelf gewoon zeker weten, God is erbij. De Heer is erbij. Het is goed, joh. Paul en ik zaten bezoeken. Ik zei tegen Paul, hier preek ik zondag over. Als je met ziekte geconfronteerd wordt, vreselijk, alles ligt op zijn gat. Maar van de week zei die jonge vader tegen mij, ik vroeg, hoe hebben jullie het met God? Hij zei, nou, dit is blijkbaar ons stukje dat wij moeten dragen. Dat vond ik zo knap, zo ontroerend. Dit is volgens mij de wijsheid die Jacobus bedoelt. Dat je afvraagt, God, waar zit u ergens in het verhaal? Je krijgt een tegenslag te verwerken en je bent even helemaal van je stuk, tuurlijk. Maar dan ga je de hemel zoeken. Heer, wat kunt u met deze situatie? Dat is wijsheid. Wat kunt u met deze situatie? Hoe wilt u dat ik reageer? Wilt u mij helpen om wijs te zijn? Dat is dus zuiver, mild, vredelievend, meegaand. Wilt u mij helpen? Nou, zegt Jacobus, dat gaat de Heer geheid aan je geven zonder verwijt. Hij gaat dus niet zeggen, joh, ben je daar alweer? Nee, hij zegt, ben je er weer? Fijn dat je bij mij om wijsheid komt. Goed zo. Dus als je zo bidt en als de Heer dan je gebed verhoort, hij geeft je een bepaald inzicht. Hij laat zien, kijk, nu gaat deze deur open. Nou gaat dat raam open. Dan kun je verder, hè? Oké. Zegt Jacobus, dan moet je niet ineens zeggen, ja, dat raam open, maar ik wil die kant op, hallo. Snapt u niet dat dit mijn weg is? En zie je wel, bidden helpt dus niet, want u snapt het niet welke kant ik op wil. Ik wil iets heel anders krijgen van de Heer. Samengevat, schrijft Jacobus, niet klagen, maar dragen en bidden om wijsheid. En bidden om wijsheid. Hier ben ik in uw aanwezigheid. Breek de muur af die mij van u scheidt. Amen.